Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op de maandag. Wij hebben hier aan tafel Cor Pot, Dennis Kranenburg en Harry van der Laan. Cor, gaan jullie het WK halen met Curaçao?
Dat is wel de bedoeling, ja.
Ja, maar gaat het lukken?
Ik denk het wel. Ja, Harry vond van niet. Want die zegt Jamaica gaan jullie niet redden. En ik zeg dat we het wel gaan redden.
Nee, maar Harry is een kenner.
Ja. Nou ja, dat ben ik ook.
Die zijn snel, man. Jamaica.
Ja, maar die van Curaçao
zit ook in de zijn dat optiek mensen.
Ja, nee, ik weet het. Maar Usain Bolt voetbal niet mee, hoor.
Maar voor mij is Jamaica een aardig ploegje.
Ja, valt wel mee. De beste spelers zijn geblesseerd.
Ja, jullie kennen die regio beter dan
Maar de allerbeste spelers zijn geblesseerd.
Oké. Dennis, we gaan het zo meteen hebben over Feyenoord. En dat terwijl we een groot Feyenoord supporter gisteren hebben verloren.
Ja, de bekendste Feyenoord columnist uit de historie zou je eigenlijk wel ook kunnen zeggen. Gerrit Cox, 85-jarige leeftijd overleden. Die schreef jarenlang ook de columns inderdaad in de Feyenoordkrant. Dat deed hij met zijn ongezouten meningen natuurlijk. Wat wel mooi is, is dat je dan, ja, dat soort verhalen moet je dan op een bepaalde manier maken. En Gerrit was niet iemand die heel erg van de huidige technologie hield. En hij had een hele oude, ja, in ieder geval een soort Apple tekstverwerker. En voor de mensen die dat niet weten, dan moest je met zo'n grote floppy moest je dat dan opslaan. En Gerrit deed dat altijd met zulke precisie, omdat hij heel erg bang was dat floppy zeg maar zou vallen of kapot zou gaan of nat zou worden. Dat hij bijna op een soort dienblad kwam aanleveren, omdat hij niet wilde dat er iets mee gebeurde. En ja, wat ook wel knap is, is als je in al die jaren die columns ook schrijft met één soort hoofdthema, inderdaad van de Volkskrant knipoog die hij daar altijd maakte van in Amsterdam, daar wordt alles verheerlijkt en in Rotterdam worden we overgeslagen. Ja, dat was een beetje de rode draad die in die columns weer terugkwam.
Maar enig moment stopte die Feyenoordkrant, stopte zijn columns ook. Ja. En stopte hij ook met naar Feyenoord gaan. Ja. Met naar zijn grote liefde gaan. Ja. Waarom was dat?
Ja, die columns die stopte omdat de Feyenoordkrant ook stopte. Dat was trouwens het best gelezen stuk ook van de Feyenoordkrant. En hij zei op een gegeven moment ook van, ik heb de tijd meegemaakt met Van Hanegem en noem ze allemaal maar op. Hij zegt, er is zoveel veranderd, het gaat tegenwoordig alleen maar om geld, om ego's. Hij zegt, ja, en dat past eigenlijk niet bij hoe ik als persoon ben. En ja, toen is hij op een gegeven moment gewoon gestopt met gaan.
Ja, Cor, jij kwam hem, net als ik trouwens, regelmatig tegen in ons favoriete restaurant in Rotterdam.
En Kaat Mossel.
Ja, daar kwam hij vaak. Donderdagmiddag.
Ja. Was ik met Dick en met Leo Beenakker en Kasper Mrijk. En dan zat hij er ook bij zo.
Ja, het schrokje gisteren toen je het
Ja, zeker.
Want we wisten natuurlijk dat hij ziek was, ongeneeslijk.
Want ik ken hem natuurlijk ook van het uibord. Daar treedt hij altijd op. Dat is hier die middag in Old Dutch met alle mannen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een groot verlies daar. Want hij was een vaste gast om te zingen. En dat deed hij altijd fantastisch.
Zeker, ja. Ja, goh, we gaan hem hier bij Rijnmond ook missen. Hij is hier zelfs nog even presentator geweest. Hè, van een talkshow een week lang in de zomer. Dan mocht ik als klein, in ieder geval was toen ook al, als producer aan meewerken. Ja. Een keer een week met hem in New York geweest. Echt zo verschrikkelijk gelachen met die man. Nou, wij hebben natuurlijk ook diverse theatershows met hem georganiseerd. Dus dan komt het toch wel even binnen, zo'n nieuwsbericht.
Ja, zeker. Een groot verlies, hoor. En echt veel humor had hij ook, ja.
Harry, hoe zou jij de tweede helft van Feyenoord-Heerenveen van zaterdagavond omschrijven?
Ja, chaotisch natuurlijk, maar dat heeft iedereen gezien. Door allerlei omstandigheden, enorme zwakke arbitrage. Een Feyenoord wat nog steeds niet in goede doen is, vind ik. En dan allerlei beslissingen die invloed hadden op uiteindelijk ook de uitslag, wat mij betreft.
Ja, laten we even, maar we gaan meteen met de deur in huis vallen. De kwestie Harsh Moussa. Hij heeft een goede kans vroeg in de wedstrijd met een solo. Okay, die wordt dan nog gepakt en daarna maakt hij een goede goal. Mooi afgewerkt.
Hij maakt een verschil in alle opzichten. Want de rode kaart vond ik wel heel terecht, hoor. Daar is geen discussie over mogelijk. Dat was maar een rode kaart.
De scheidsrechter vond afhankelijk geel, maar werd door de VAR naar de kant gehaald.
Ik vond dan het commentaar van Persie, en dat is wel gelijk na de wedstrijd dan nog vrij vlot.
Zullen we dat gelijk eerst even laten zien voordat je er wat over zegt?
Dat kan natuurlijk niet.
Of trainer Robin van Persie het een rode kaart vond voor Harsh Moussa.
Ik heb hem teruggezien en ik vond het geen rode kaart. Waarom niet? Omdat Moussa die heeft geen intentie om hem daar te raken. Uiteindelijk raakt hij hem wel daar, maar als je goed kijkt dan is er op het belangrijkste moment in mijn ogen waarom je een rode kaart zou kunnen geven, dan zit hij zijwaarts met zijn voet op zijn kuit eigenlijk. En dat is de beweging, dat je onderweg bent richting de grond. En dan is er daar een contact en dan ziet het er niet heel lekker uit. Maar dat is iets, als je lang hebt gevoetbald, dan weet je wat die logische handeling is. Na je standbeen op een gegeven moment neerzetten. En dan ben je halverwege, lig je eigenlijk zijwaarts, lag hij op zijn kuit. Dus daar was nul intentie in. En ziet het er erger uit dan het is.
Ja, dus hij zit gewoon een onzinverhaal uit te kramen nu. Het gaat nergens over. Dus het is gewoon natrappen. Iedereen heeft dat gezien. Iedereen die,
nou, is het natrappen of is het te laat zijn?
Dit is natrappen, want hij zat zo ver van de bal. Dat is gewoon een soort frustratie. Hij werd een beetje aangepakt in dat hoekje door die
gozer. Hier geloof ik echt helemaal niks van, Harry.
Die pakt de bal af en dan krijg je toch een soort frustratietrapje. En het is inderdaad, je blesseert er niemand mee. Maar het is wel natrappen. En daar staat maar één kleur op en dat is rood. Ja. Klaar.
Ik vond het niet natrappen. Hij is gewoon, het is gewoon een onhandige actie. En die jongen staat ook snel op. Hè. De scheidsrechter geeft geel. En ik denk als de VAR daar wegblijft, zal er niemand echt overvallen. Inderdaad, om te zeggen van, hey, het is gek dat hij hem niet naar de kant heeft geroepen. Hij krijgt de gele kaart, hij stond ook snel weer op. Ik begrijp overigens wel dat hij wel die rode kaart ook geeft. Omdat ik wel vind dat hij dat gewoon niet handig doet. Hè. Je geeft de scheidsrechter en de VAR de aanleiding om inderdaad een rode kaart te geven. Omdat je iemand van achteren schopt. Ik vind het alleen niet natrappen.
Hij zit totaal niet in de buurt van de bal. Dus nee, dan is het toch natrappen. Als jij voor de bal gaat, dan zie je er nog vlakbij. Maar hij zit 2 meter van de bal. Die bal is echt 2 meter verder.
Omdat hij gewoon te laat is. Een ultieme poging doet om die bal nog te
die
tackelen.
Nee, die bal is niet zo dat die vent helemaal wegsprint. Die bal die was al 2 meter verder en daarna zette hij die schop erop. Is het een soort het natrappen.
Dat is niet helemaal waar, hoor.
Ja, maar zijn
niet
het nooit
2 meter verder. Ik vond het ook wel een rode kaart, maar het was een ongelukkige rode kaart. En ik denk niet dat hij de intentie had om hem na te schoppen. Ja,
dat verhaal hoor ik zo vaak, dat er nooit intentie is. Er wordt wel eens iemand tegen, weet je nog, met die keeper toen bij RKC was dat geloof ik, dat Bobby tegen iemand zou kopen. Mm-hmm. Oh, er is altijd nooit geen intentie. Nou, ik heb 1000 wedstrijden gevoetbald in mijn leven. Er is heel veel intentie in een voetbalwedstrijd, omdat er allerlei emoties loskomen. Hè? In dit geval zeg ik, hij wordt van de bal gezet en dan krijg je een soort fanatieke tackle krijg je erachteraan. Dat soort dingen gebeuren constant. Maar je moet, als je niet met je kopje speelt, dan blijf je rode kaarten
pakken. Dennis, het verhaal dat Van Persie doet, kan dat impliceren dat Feyenoord een eventuele schorsing gaat aanvechten?
Ja, het hangt natuurlijk een beetje vanaf welke straf er eventueel opgelegd gaat worden.
Maar het zijn 3 wedstrijden waarvan 2... Twee officieel en 1 voorwaardelijk. Ja.
Maar Van Persie is wel in het verleden succesvol geweest. Hè? Door alvast aanhangig te maken en dan ging het daarna geseponeerd.
Joris is van Bentham is natuurlijk
Maar Van Persie zelf, door zelf al aan te geven hoe dingen volgens hem. En dan ben je als oud-voetballer. Inderdaad, de Engel
dat weten ze bij die commissie nou ook. Dat regelmatig gebeurde. Dus dat een trainer een voorschotje neemt.
Joris kan wel wat teweeg brengen.
Maar ze houden nu rekening mee van, nou, die man heeft wel vaker dit gedaan. Dus we gaan nou eens even aanpakken. Dat kan ook gebeuren.
Ja, ik krijg gewoon normaal gesproken 2 wedstrijden en 1 voorwaardelijk.
Maar het is wel zonde. Want het is natuurlijk zeker met het programma wat je nu krijgt. Als je er zomaar 2 mist.
Het geldt alleen maar voor de wedstrijden van de competitie.
Ja. Maar je begint lekker begonnen. En hij is wel een man. Dat heb ik nou ook weer gezien. Die het verschil kan maken met een goede goal. Het is wel het gaat van hier naar hier heel de tijd bij hem. Maar het is wel een jongen die beslissend kan zijn. En die ben je in een paar, bijvoorbeeld tegen AZ of dat soort wedstrijden kwijt.
Feyenoord heeft genoeg buitenspelers. Dus kijk, Moes heeft wel een creatieve speler.
Maar vanaf rechts?
Je kan ook Slory zetten daar. Je kan Sliti. Je hebt ook
Borges.
Borges heb je nog. Diarra heb je nog. Dan heb je, weet je, die van, weet dat...
Sauer misschien, bedoel je die?
Sauer? Ja, ik vind Sauer een goede speler trouwens.
Nee, dat is allemaal prima. Ja. Maar ik zeg
dus ze hebben genoeg keuzes.
Tuurlijk, maar hij is een basisspeler in principe. Ja, okay, hè? Hij is een van je eerste keuzes.
Je weet dat,
op die plek.
Maar over zo'n seizoen kan je nooit echt over vaste basisspelers. Er moet zoveel gewisseld worden. Er zijn zoveel wedstrijden. Dat het ene keer is het Sauer, nou, die staat er nu dan in. En Ali Moussa. Maar er wel eens meer geblesseerd raken of wat dan
ook. Maar je bent hem liever kwijt tegen Groningen dan tegen AZ.
Die keuze heb je niet.
Nee.
Hij maakte een mooie goal, jongens. Hij gaf daarna een hele fraaie assist, dachten we. Maar de goal werd uiteindelijk afgekeurd. Nadat Sauer die binnenliep, stond een klein beetje buiten spel, Hans Moussa. Hij nam hem aan en ging even hoog houden. Ja. Vinden we dat prima in de Kuip, als iemand dat doet?
Nou ja, als het effectief is daarna, dan wel. Als je de bal verspilt of een verkeerde paas geeft daardoor, dan is het natuurlijk onzin om dat te doen.
Okay. Ja, dit zat op het randje van uitdagen, zeg maar.
Maar het is ook lekker. Mensen kopen toch ook gewoon een kaartje om vermaakt te worden in zo'n stadion.
Ja, hoort er ook een beetje bij.
Schitterende paas gaf hij toen. Ja, een beetje Ziyech had dat ook vroeger, die bal. Hè? Ja, bij Ajax bij de tweede paal gaf hij toen heel veel.
Ik heb gisteren een geweldige paal van, weet dat, bij Feyenoord. Geweldige paas zien van Valente.
Ja,
die vond ik echt top. 3-4 paases door de as heen of door de...
Ook bij die 1-0, hè?
Daar geniet ik van. Dat is een jongen die heeft toch al heel veel potentie, hoor.
Ja.
Het is een leuke voetbal om naar te kijken.
Het wordt nog moeilijk dadelijk voor Van Persie om ook die keuze te
zeker.
Gaan maken.
Ja, zeker. Heel moeilijk.
Ja, maar goed dat hij heel veel wedstrijden heeft. Want dat zeg je terecht, want er moet veel gewisseld worden. En er is enorm veel roofbouw moet spelen. Als je met een vaste helft zou spelen, dat is bijna niet meer te doen. Nee, en dan is het wel goed dat je zoveel goede middenvelders
hebt. Kun je nog om Valente heen?
Nee, vind ik op dit moment niet. Vind ik misschien wel je beste middenvelder op dit moment. In creatieve opzicht.
Ja, zeker.
En dus dat is heel ingewikkeld. Want Timber is natuurlijk een vaste keus. Stijn speelt natuurlijk niet zo geweldig. Maar is wel een doelpunt te maken. Hij is een van de weinige middenvelders bij Feyenoord die ook goals kan maken. Ja. En dan heb je Moder die nog teruggekomen.
Ja. En dan heb je die Tassie.
Ja, het is toch. Het is echt. Wat dat betreft plenty keus. Het middenveld is heel sterk. Sterkste middenveld van Nederland. Van de Nederlandse clubs.
Ja.
Maar dat betekent wel ook dat er een paar ontevreden mensen gaan ontstaan uiteindelijk.
Ja. Mm. Nou ja, die jonge jongens die net komen, dat denk ik dat er wel mee valt. Valente zal ze nog wel. Maar die is wel bezig om zijn naam te vestigen. Ja. Dat doet hij wel goed.
Absoluut.
Ja. Zullen we eens even naar hem luisteren? Naar Luciano Valente. Hij is toch best wel vaak basisspeler ondertussen. Hij vertelt over zijn nieuwe tijdperk als voetballer.
Ja, er worden andere dingen gevraagd. Dus ook bij een training bijvoorbeeld al. Je moet gewoon elke dag aanstaan, 100% geven. En dat maakt je uiteindelijk gewoon een betere voetballer. En ja, dat neem ik nu mee naar wedstrijden. En je voelt ook dat je groeit in bepaalde dingen. Ook wat volwassener wordt. En ja, dat is wel wat ze hier van je vragen.
Nee. Zo jong? Ja. Toch al zo goed?
Ja. Hij speelt heel volwassen en met heel veel flair en overtuiging. Zeker. En die passing, hè, dat is met name de diepte, kan hij in het spel brengen.
Verticaal passen doen van
dat is natuurlijk goud voor een elftal.
Ja, zeker.
Ja. We hadden het net over die rode kaart voor Hadj Moussa. Er viel er nog één in die wedstrijd in de Kuip. Na 2 keer geel voor Petrov van Heerenveen.
Nou, dat was natuurlijk een gillen. Die scheidsrechter snapte er helemaal niks van. Dat de tweede gele kaart was helemaal niks.
Nee.
Dat is echt belachelijk.
Nou, wat ik in begrepen, het duurde heel lang voordat hij met die tweede gele kaart kwam.
Ja, dat is een scheidsrechter die probeert een goedmakertje ten opzichte van Feyenoord. En geeft hem dan ook een rode kaart, 2 gele. Dat sloeg echt helemaal nergens op.
De gele kaart werd gegeven omdat hij dus op zijn voet stapte bij Ueda. Ik denk dat niemand daar normaal gesproken überhaupt voor zou fluiten. En hij was daarna even kwijt wie nou uiteindelijk degene was die de overtreding maakte. Dus wij dachten, is hij nou aan het overleggen met de VAR voor wie dan de gele kaart krijgt? Want dat mag niet. Ja. Maar hij was dus met zijn assistenten in gesprek om eens te kijken van hey, wie was nou diegene die overtreding maakte die de kaart moet krijgen? Nou, dat was een spetter.
Ja, typisch gevalletje van een scheidsrechter die voor de eerste keer in de Kuip fluit en daarvan onder de indruk is. En dan breekt zijn elastiek ook nog.
Tot die rode kaart viel het eigenlijk best nog wel mee. Hè? Daarna maakte hij er natuurlijk een zootje van. Maar
dat touwtje, daar kan hij niks aan doen. Dat gaan iedere scheidsrechter over. Komen heeft ook niets met fluiten te maken, maar ik vond hem toch wel.
Het werkt niet mee dat het voor de beeldvorming.
Ja, het zijn wel hele belangrijke momenten in de wedstrijd, want Heerenveen was natuurlijk bezig om in de wedstrijd te komen. En dan moet je toch met 11 tegen 10 maar kijken hoe je daar weet te voetballen uiteindelijk. Ja.
Ontsnapt Ahmed Todic nog aan een tweede gele kaart?
Ja, zeker.
Denk ik ook wel. Ja, die nog best wel wat risico. Hè. Vooral die ene was ook sowieso wel vrij stevig. En
het was niet heel slim, want hij neemt wel heel veel risico.
Ja. Dus dan is de vraag van, moet je hem dan afhalen? Alleen de vraag is dan ook, wat waren je opties?
Nou, het lastige is, je hebt Jan Plug, maar dan moet je dus ook nog eens een positiewisseling in het veld ook gaan doen. Want dan komt hij links en dan moet Watanabe weer naar rechts. Dus dat is dan eigenlijk dan moet hij ook weer net wat anders gaan spelen. En Jeng is nog niet zo fit en klaar dat hij ook die minuut al kan maken.
Het is wel een goede driehoek geworden, hè? Wellenreuter met Watanabe en
Ahmed Todic.
Dat is echt een goede driehoek geworden daar zo. Vind ik heel belangrijk voor een elftal. He, ze kunnen met elkaar goed overweg. He, doen geen rare dingen. Er is altijd een bepaalde rust. Vind ik wel.
Ik vraag me af hoe is het met Beno eigenlijk? Want die zit op de bank en daar ging dan ook warm lopen. Maar is hij nog niet fit?
Nou ja, daar was volgens de lezer van Persie nog niet wedstrijdfit. En er komt natuurlijk zo'n drukke periode ook aan. Dat wat hij had al steeds last van zijn knie. Okay. Dat als hij dus die wedstrijden achter elkaar moet gaan spelen, dat op dit moment nog niet lukt. Om 3 wedstrijden
Maar ik zag een close-up van hem. Toen zat hij volgens mij ook helemaal met zijn linkerarm in het verband. Toen zat hij op de bank. Dus dacht ik allemaal wit verband.
Maar dan zie je
ook
zo
of hij helemaal ingetaped was, die arm.
Hij zit toch niet voor niks op de bank. Dan moet je toch, normaal gesproken, als je op de bank zit, moet je fit zijn, toch?
Ja.
Lijkt mij.
Maar wel een Reuter hoeven we nu nog er niet uit te halen?
Nee, zeker niet. Maar het is toch, eerst was het de keuze dat Bijlo de eerste keeper zou worden. Ja. Dan wordt dat veranderd omdat hij niet wedstrijdfit is. Nou is hij wedstrijdfit, dus het is toch te hopen dat er dan eventueel wedstrijden gaat keepen. Misschien in de beker of wat dan ook.
Ik ben wel benieuwd hoe het met Wellenreuter ook is, hè? Want die kreeg best wel een beuk tegen zijn rechterheup. Die wilde zelfs gewisseld worden.
Ik dacht zelfs dat hij een rib had gebroken of gekneusd. Dat kan ook, hè?
Hij moest een paar keer een bal trappen en hij voelde echt aan zijn heup. En hij gaf aan van, ik wil gewisseld worden. Maar uiteindelijk gebeurde dat niet, want het was bijna klaar.
Dat voelde wel eens dat je een verdediger de achterbal nemen. Als ze een beetje last hadden van een speler.
Dus dat,
er werd wel gewisseld door Van Persie. Ook natuurlijk gewoon uit noodzaak. Hoewel, dat deed hij wel aanvallend. Ook met 10 man bleef hij wel gewoon met 3 aanvallers spelen. Ja, hoe verrassend was dat eigenlijk?
Ja, geen 3 verdedigers in plaats van 4 met 3.
Ja. Hij wilde de snelheid op de vleugels houden. Hè? Ja.
Dus dat Excelsior heeft succes gehad tegen Twente daarmee. Hè?
Ja, ook met 10 man. Ja,
heel veel trainers zouden juist zeggen, ik ga juist 4-4-1 ja, daar niks aan doen. Ja, precies.
Normaal 4, ja. Als is eigenlijk standaard 4-4-1, de spits blijft een beetje
3-3-3 kan ook, hè. Ja, dat is heel veel durven die, maar het is
cursus
wel...
Cursus train je 4-4-1, hoor.
Echt. Ja.
Maar het zegt er wel iets over Van Persie,
toch? Zoals ik. Die gaan dan 3-3-3 doen.
3-3-3.
Maar het zegt ook iets over Van Persie, dat hij inderdaad gewoon vasthoudt aan zijn eigen spel.
Ik vind dat heel goed van hem, dat vind ik goed, prima.
Slitty bracht hij. Die werd echt beloond voor goede trainingsarbeid.
Ja, die doet al langer wat Van Persie graag wil zien op de trainingen en inderdaad nadrukkelijk naar voren komen en echt je visitekaartje afgeven. Dat wordt nu dus beloond. Het zegt ook wel weer iets over een speler waar gewoon meer dan 10 miljoen euro voor is betaald. Hè? Borges, dat die gewoon eigenlijk tot nu toe helemaal niet in het plan voor
Stijn werd er dus na een uur uiteindelijk afgehaald. Dat had ook wel met de tactiek te maken met het feit dat ze met 10 man speelden. En toen kreeg Nieuwkoop de aanvoerdersband en niet Quinten Timber. Die is dus ook geen vierde aanvoerder. Daar reageert Van Persie ook even op.
Nee, ik denk dat we met Timber dat we dit moeten laten rusten. Tenminste, jullie moeten helemaal niks zijn, begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat het goed is dat we focussen op Quintens performance. En uiteindelijk hebben we het daar genoeg over gehad. Ik ben heel blij met Quinten. Quinten vond ik vandaag ook goed spelen en bikkelen ook. En dat hele aanvoerderschap, daar hebben we het genoeg over gehad. Ik denk dat het goed is dat we focussen op hoe Quinten vandaag heeft gepresteerd en hoe hij het team voorop zet door knijterhard te werken.
Ja, het probleem is, Feyenoord heeft geen aanvoerder. Dat is het probleem.
Wat bedoel je daarmee te zeggen?
Nou, er is niet één speler aan te wijzen, dat is de aanvoerder van Feyenoord. Zoals je dat normaal gesproken.
Timber is toch de leider
nou
op het
ja,
veld?
Maar is ook niet echt een, vind ik, een leidersfiguur. Die is toch ook heel erg met zichzelf bezig, zoals de meeste spelers bij Feyenoord.
Wat versta je dan onder leider?
Een aanvoerder was meestal iemand gewoon centraal achterin, die het spel voor hem heeft, die de organisatie probeert te in de gaten te houden. Dat kan je niet als je voorin loopt. Hè. Dan ben je meer met het aanvalspel bezig. En je wordt zelfs vaak nog zelfs een beetje teruggeroepen van schakelen of weet ik veel wat. Want de aanvallers zijn over het algemeen, willen die aanvallen en niet zo graag verdedigen. Dus dat kan al bijna niet als je voorin een aanvoerder hebt. Een aanvoerder is iemand die de leiding echt heeft. Nou, dat heeft niemand bij Feyenoord.
Geen leiders bij Feyenoord Cor?
Ik zou toch voor Timber kiezen. En kijk, de centrale verdedigers zijn buitenlanders. Dus dat ligt al heel moeilijk. Dus,
Engels is de voertaal, hè, tegenwoordig, in de kleedkamer.
Maar dan nog moet ik me afvragen of die ene jongen goed Engels beheerst. Ja. Maar Timber, vind ik wel een moeilijke keuze wat Van Persie heeft gedaan. En ook niet de makkelijkste weg. Ik had zelf had ik gewoon Timber gewoon laten staan als aanvoerder.
Maar ik vind wel een hoop gelul over dat aanvoerderschap.
Ja, dat wordt natuurlijk
dus ik heb helemaal nooit iets omgegeven wie de aanvoerder was. Ik heb er ook nooit wat van aangetrokken. Ze moeten er zorgen dat de tos gewonnen wordt, zodat we de goede kant op spelen. Dat we de eerste
maar
vak...
Is al een
alsof je daar iets aan
Nee, want ik heb vroeger echt wel gasten gehad, dat waren dan de aanvoerders.
Nee, maar je hebt autoriteiten die daar gewoon een aanvoerder zijn. En die heb je ook nodig
maar
dan.
Maar heb jij het verschil gemerkt in de wedstrijd met, hoe heet hij, die nou aanvoerder werd? De
Stijn.
Stijn en
Timber?
Die nou aanvoerder.
Bart Nieuwkoop.
Oh, ja. Die werd aanvoerder. Nou, die man stond een prima. Prima aanvoerder. Wat is dat nou? Wat doet hij nou anders? Hij heeft gewoon weer zijn normale spelletje deed hij. Hard werken, in de weg lopen en prima.
Maar het gaat ook een beetje om de natuurlijke uitstraling van iemand die daar die band draagt.
En nou ja, die hebben ze dan toch verder niet in het elftal.
Nou, dat is Timber wel natuurlijk, vind ik. Ja,
wat
vind
jij was aanvoerder, Harry?
Ik ben ook bij ADO aanvoerder geweest. Het stelt helemaal niets voor. Het stelt niks voor.
Toen niet.
Nee,
tegenwoordig ben je het aanspreekpunt van de scheidsrechter. Ja, nou, moet je daarna gelijk ESPN te woord staan. Dat is toch
dat verschil kan je dan zeggen.
Ja,
van,
dat is het verschil wel.
Nou ja, dat kon ik wel. Een beetje lullen voor de camera.
Oh, dat is maar dan nooit op
de ik vind het erg overdreven dat die aanvoerdersband zo belangrijk gemaakt wordt bij Feyenoord. Ik vind het geen goede keus.
Nee.
Ja, iemand die van Twente komt, van een lager niveau komt, kan je niet, boem, jij bent de aanvoerder. Nee. Als je dat toch allemaal moet laten bewijzen en je ziet... Oh, dat hij het best moeilijk heeft op het moment.
Maar voor iets wat je als onderwerp onzin vindt, ben je dat eigenlijk nu best wel...
Nee. Maar als je het dan toch over hebt, dan kunnen we maar beter helemaal de dieper invliegen.
Al met al, Harry, 12 uit 4. Wat is eigenlijk te klagen?
Nee, want je gaat deze week zelfs naar 15 uit 5 natuurlijk.
Oh ja, jij denkt niet dat je last krijgt van een stug Fortuna Sittard?
Ja, een heel stug Fortuna, maar die ga je thuis in de Kuip gewoon pakken natuurlijk. Ja. Nee, maar dat is het voordeel van dat je resultaten goed zijn. Hè. Dan kan je nog zelfs spelers die nog niet zo goed
bezig zijn of die nog niet helemaal de vorm hebben, die kunnen dan toch blijven doorgroeien. En je elftalletje gaat steeds iets op elkaar ingespeeld raken. Want dat is natuurlijk waardeloos, hè, met die lange transferwindows. Voordat je bent al drie wedstrijden weg en dan is het eindelijk is het klaar met de gelul. Ja. Dus dan kan je eigenlijk pas gaan werken aan je elftal. En dan heb je ondertussen wel al die puntjes lekker binnen.
Ja. Dennis, wat gebeurde er nou buiten het stadion voorafgaand aan de wedstrijd zaterdagavond?
Ja, een hoop gedoe. Feyenoord heeft sinds dit seizoen een app geïntroduceerd waar mensen mee naar binnen moeten in plaats van die we nog kennen van vroeger, die fysieke
plastic kaart
inderdaad. En dat moet dus via een app, moet je die kaart dus claimen, naar jezelf toe halen. Alleen, als je dan bij het stadion staat en je wil die app openen en de app gaat niet open. En daar hebben duizenden mensen dus mee te maken. Ja, dan wordt het op een gegeven moment heel...
Je moet onder professor zijn om dat te kunnen openen allemaal. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ik kan het nu, maar het is echt niet makkelijk voor mensen die dat proberen. Dat is echt, die zijn continu en dan is je er weer uit en dan moet je weer opnieuw beginnen. Nou, met inloggen en met mijn kaarten en al die toestand.
Ja, wat Feyenoord gaat doen ook, proberen sowieso om de situatie te voorkomen zoals afgelopen zaterdag, waarin mensen echt dreigen om de poorten te bestormen, over de hekken heen willen klimmen en ze dus de poorten maar open moeten gooien en niet meer weten wie er nou wel of niet naar binnen gaan. Gaan uiteindelijk nu weer die plastic seizoenkaarten verstuurd worden. Dus dat zal in de komende dagen dan gaan gebeuren. Het is natuurlijk ook voor Feyenoord gewoon ook... Het gaat gewoon tonnen kosten. Hè? Zo'n app is ontwikkeld, werkt niet, moet weer verder aan gewerkt worden. Die kaarten moeten gedrukt worden, moeten we allemaal op naam gezet worden, moeten allemaal verstuurd worden. Ja, dat kost gewoon ontzettend veel geld en dat is natuurlijk vervelend.
Ja, zeker. En ze hebben het gewoon veel te moeilijk gemaakt voor de mensen. De mensen zijn heus wel slim, maar in dat opzicht, het digitale tijdperk zit niet bij mensen van 50 plus en de ouder. Ja. Dat is gewoon heel moeilijk voor ze. En dat hadden ze wel een beetje beter moeten voorbereiden, denk ik.
Ja, zeker als heel veel mensen in zo'n klein gebied allemaal die app willen openen. En blijkbaar allemaal, dan wordt het ineens overvraagd of te veel, dan gebeurt er dus iets. Er wordt nu driftig aan gewerkt om dat toch werkende te krijgen.
Ja, woensdag moet natuurlijk wel gewoon allemaal in orde zijn. Dus dat is in die zin nog wel een uitdaging.
En Europees wordt het ook nog een uitdaging inderdaad, want dat vraagt weer iets anders. Dan kun je dus niet met die plastic pasjes weer daar naartoe. Dus dat maakt het dan weer, weer anders.
Cor,
ja.
Kreeg Sparta gisteren nou te veel en Excelsior te weinig?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vond Excelsior zelfs iets beter. En het gelijkspel was zeker verdiend geweest voor Excelsior. Maar ja, als je in de allerlaatste minuut ziet wat er gebeurt, dan vragen ze zelf ook een beetje om.
Je ziet wat er gebeurt.
Excelsior heeft natuurlijk veel te weinig scorend vermogen in het elftal. En in het verleden hadden ze ook nog wel eens een verdediger, hè, die een goal kon maken.
Ja, die Wiedel.
Bij hoekschoppen, vrije trappen van de zijkant hadden ze wat kopkracht. Ja. Maar dat is ook wat minder geworden en zo wordt het dus moeilijk om je wedstrijdjes te winnen. Want deze hadden ze moeten winnen namelijk. Ja. Excelsior speelde heel vrolijk voetbal.
Ja, ik vond het leuk om naar te kijken.
En kansen genoeg. Dus je zegt, geen scorers vermogen.
Maar Sparta was niet goed. Die kregen er geen positiespel. Nee. Niks klopte
daar. Dat deden ze bij Excelsior beter.
Ja.
Maar dus pas toen...
Nee, maar dan moet je wel je wedstrijdjes winnen. Want het is even een moment dat je drie puntjes kan pakken en klaar.
Maar als je dan niet kan winnen ook, je speelt met 10 man ook nog eens en je staat dan in de laatste minuut krijg je een aanval tegen, dan vind ik wel dat je als Mike van Duijnen had hem weg mogen schieten die bal, maar Mitrovic, ik weet niet wat die aan het doen was, maar volgens mij dan moet je echt alles op alles zetten om gewoon die bal weg te krijgen. Ja, het staat gewoon te snurken.
Vond ik trouwens geen rode kaart trouwens van die
tweede geel.
Ja, maar dat is rood.
Ja.
Nou, ik vond geen gele kaart, die tweede. Dat is gewoon op de grond met zijn voet. Je mag toch wel eens af en toe iemand raken ook in het veld, hè?
Ja, maar het gaat op zijn voet.
Maar je bent te laat.
Dat is, hij zit echt op de grond. Het is niet dat hij in de lucht nog naar zijn enkel gaat. Het zit echt op de grond.
Die maar voet. Ook te laat toch, Harry?
Het is heel licht. Het stelt niets voor. Het wordt natuurlijk gespeeld door een aanvaller. Van
Natuurlijk,
dan moet je als scheidsrechter doorheen kunnen prikken. Ja. En want dat gebeurt heel de wedstrijd, hè, die toneelstukjes.
Je heel veel vragen van de scheidsrechter nu, hoor.
Jawel, maar dat is toch standaard. Maar ik vond het dus geen tweede gele kaart waard. En dat was de beste man van het veld, hè, die
Zagreb.
Heel die linkerkant.
Ja, maar dat komt vooral door hem, hoor. Dat is echt, als je dan de andere kant de linksback ziet, die van Arnold. Als je praat over een speler op retour, zeg hé. Colere. Hij gaf nog de beslissende voorzet. Maar die was niet bedoeld voor degene die hem erin schopte. Dat is echt, jongen, die is echt ernstig op zijn retour. Je hebt een paar oude spelers natuurlijk bij Sparta. Maar dat is niet altijd goed.
Is het zo erg met Van Arnold, Cor?
Zeggen?
Is het zo erg met Van Arnold? Wat had hij nu
schetst? Nou, hij speelde niet een hele gelukkige wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen.
Hij speelde nooit een gelukkige wedstrijd.
In zijn paar jaar, ik praat er nu even over deze wedstrijd.
Ja.
In zijn passing was je heel ongelukkig. Je hebt 3-4 echt passes gegeven aan de tegenstander. Dat mag natuurlijk op zijn niveau, met zijn status,
zijn ervaring,
mag dat niet gebeuren.
Longt er nu een basisplaats voor Oefkir?
Nou, ik zou, ja, ik heb er wel een mening over. Ik vind nou zo'n talent, ik vond hem al een heel groot talent in de onder 19 toen ze Europees kampioen werden. Hij was een van de smaakmakers,
hè,
met
Smit. Ja, ja.
En hij moet gewoon meer speeltijd krijgen. En hij zal die misschien gelijk in de basis starten, maar meer dan een kwartier mag hij toch wel hebben. Een half uurtje of 40 minuten.
Stijn noemt hem een megatalent. Hè? Dat is niet een talent, maar een megatalent.
Dus hij moet ook meer voetballen. Ja. Want dan wordt hij beter.
Ja, je ziet hem elke dag natuurlijk. Is hij met hem bezig. En hij doet het ook nog leuk voor de camera en zo.
Nou,
iedereen was er erg over te spreken.
Maar heerlijke bewegingen. Hij moet iets sterker worden waarschijnlijk. Dat is logisch voor zo'n jong ventje. Ja, maar hij kan wel voetballen. Hoor.
Maar die goal die hij maakt, dat is een intelligente goal. Hij is op tijd. Hij wilde net. Hij weet dat dat moment kan ontstaan. Dus
plaats.
Dat vind ik al een heel goed punt. En inderdaad wat Cor zegt. Laten we maar eens even wat langer spelen dan.
Hij is de jongste doelpuntenmaker bij Sparta sinds.
Korpot.
Voor mega. Korpot voor
Heeft schoot er een je eigen doel toe.
Ik heb het even op
Weet hij dit niet?
Nee.
Emmanuel Emega.
Oké, okay, ja, hij zei.
Die naar Chelsea gaat na dit seizoen.
Ja, die doet het goed. Ja. Jongen, ontwikkelt zich fantastisch.
Heeft wel een beetje gedoe nu bij Strasbourg vanwege die aanstaande transfer, maar goed. Jij zei het al. Eyüp Ofkir is ook een feest voor de camera. Zeker als Frank Stoutenbel gaat interviewen na afloop van die derby gisteren.
Ja, het juichen was niet normaal. Ik geloofde niet wat er gebeurde. En ik keek zo om me heen en schreeuwen en rennen. Ja, dat was prachtig.
Met wie zocht je nou ook contact op de tribune?
Met mijn vader, zeker. En een neef van me die daar zat. Op deze dag heb ik heel lang gewacht. En nou is die.
En jullie komen in die kleedkamer. Er is Hollandse muziek, Baila Baila Baila. Is het dan Eyüp Eyüp Eyüp?
Nee, die had ik op het veld gezongen. Met de supporters. Ja, dat was ook een van de mooie dingen die en de supporters mij naam schreeuwen. Ja, prachtig.
Ben je geduldig?
Ik ben zeker geduldig. Ja, ja, zeker. Maar ja, geduld is gewoon een zaak, hè, zeggen ze.
Dus je vindt het wel terecht dat je vooral op de bank zit?
Nou, niet echt.
Frissetje, wat drink je?
Nee, ik drink niet. Ik ben hele...
Fristie is geen alcohol, hè?
Oh, sorry. Ik zag even frisje doen.
Ja, Fristie, je bent nog zo jong. Ja.
Nee. Ook geen Fristie. Nee, daar hou ik niet van. Ja, okay. Lekkere icy green.
Okay.
Ja. Dankjewel.
Zo mooi dat iemand dit ook voor de eerste keer allemaal meemaakt. Die wordt toegezongen en in de kleedkamer of ander wordt gedaan. Dat is toch mooi om dat te zien.
Werelds.
Ja, dat vind ik echt wel leuk. Jongetje. Dat, dat is het echte talent, hoor.
Ja, maar ook een lekkere goal natuurlijk. En Sparta staat met 9 punten uit. Sta je natuurlijk heerlijk tevoren. Je hoeft je nou al geen zorgen meer te maken.
Ze hadden verwacht 2-3 puntjes. Hè?
Ja, ze hadden een moeilijk programma.
Het was een zwaar programma. Ja. Go Ahead uit, PSV uit, dus Feyenoord thuis.
Utrecht.
Utrecht thuis.
Ja,
het is een zwaar programma.
Ja. Dus, maar wel 9 punten. Staan er fantastisch voor. Dus je kan heerlijk doorbouwen naar je ideale team.
Die pakken nog wel punten. Twente hebben ze nu thuis. Nou, die zitten niet in de beste fase van de... Van de competitie, dus hebben ze ook weer een kansje tegen.
We zagen Lens Duivenstein debuteren voor Sparta, notabene in het stadion van de club waar hij vandaan komt.
Daar wilde ik net over doorgaan.
Oh,
toen hij
erin kwam, helemaal geen vraag over gesteld.
Nee, maar ik weet waar je naartoe wil.
Oh.
Hij was wel een verbetering toen hij erin kwam. Want gelijk de dreiging, een paar schoten op de goal, dat was gelijk
een hele goede. Ja. Maar ook een goede redding van Gassel trouwens.
Ik vond dat hij slecht verwelkomd werd door het Excelsior publiek trouwens. Die floot
heel
raar, want hij heeft het uitstekend gedaan daar. En hij mag toch wel een stapje hoger op, zoals hij zo goed kan voetballen.
Nou, blijkbaar niet volgens de Excelsior supporters.
Ja, dat ligt dan weer gevoelig, hè, omdat het dan naar Sparta gaat en dat is dan... Stap. Maar het meest bizarre is natuurlijk wel dat hij na de wedstrijd, hij heeft dan een aantal minuten meegespeeld en dat je dan nog wat heen en weer moet lopen en dat je dan dusdanig toegeschreeuwd en bejegend wordt dat je uiteindelijk van het veld
hebt. Heeft hij zelf ook even wat over gezegd, Lens Duivenstein, inderdaad over zijn terugkeer die niet zo heel vriendelijk was op Oudersteen.
Nee, hij vond het zeer onvriendelijk.
Ja, het begon eigenlijk al bij het warmlopen en helemaal toen ik in het veld kwam. Hebben ze denk ik 9 van de 10 liedjes aan mij besteed, op een niet hele nette manier. Maar zeker bij de sprintjes na de wedstrijd was het wel teleurstellend, omdat ik eigenlijk nog extra loopjes moest doen. Maar de veiligheidscoördinator haalde me het veld af. Ik weet niet, omdat ze signalen kregen dat de fans het veld op wilden komen. Ja, het is super jammer voor mij. Ik heb hier 1,5 jaar onwijs naar mijn zin gehad. Ik denk dat ik ook een mooie rol heb gehad vorig jaar in de promotie. En om dan zo terug te keren en zo ontvangen te worden is wel jammer. Maar verder laat het me ook niet heel erg koud.
Ja, dat was een gênante vertoning.
Belachelijk.
Echt een gênante. Was ook riepen. Ik ga het niet hier zeggen, maar dat was echt schandalig.
Ja.
Geniet die jongen niet. Die jongen heeft geweldig gespeeld, spreek zelfs.
Nou ja, die heeft een aandeel gehad in de promotie.
Ja, natuurlijk. Ja,
natuurlijk.
Maar ik begrijp het ook niet, want het is er ook nog niet eens.
Nou ja, omdat hij naar de rivaal binnen de stad gaat.
Maar ja, er is toch allerlei van Feyenoord naar Sparta gaan de spelers en andersom en weet ik het allemaal.
Meisje gaat ook naar van Sparta naar Excelsior.
Ja, natuurlijk.
Dus, ja. Niks aan de hand.
Het is, slaat gaat helemaal over. Nergens op en heel teleurstellend voor wat de Excelsior publiek hier laat zien.
Ja, Van Duinen gaat binnen nu in 2 weken waarschijnlijk een contract tekenen bij Excelsior.
Terecht. Want ik zag die nieuwe spits. Ja. Daar word ik nog niet heel erg blij van. Dan kan je beter met Van Duinen gaan spelen. Want die heeft in ieder geval nog energie met rennen en vliegen en wat hij allemaal doet. Maar je moet geen goals gaan verwachten. Hij heeft er eentje tegen Twente gemaakt. Prachtige goal trouwens. Weergeloze goal.
Nou, aan het einde van het vorige seizoen.
Maar ik kijk naar de statistieken gewoon van de afgelopen 10 jaar, noem ik maar even, wordt gemaakt.
Ja, het is geen,
dan is het 4-5 goals per jaar. Ja. Dus dan moet je geen wonder van verwachten. Maar het is wel iemand die heel veel werkt en strijdt.
Heel veel energie in het
Dus dat kan je gebruiken. En ik hoop dat die andere jongen zich een beetje gaat ontwikkelen. Maar wat ik tot nu toe heb gezien, heb ik nog niets ontdekt.
Kind van leeft er een jaar over gedaan om te acclimatiseren bij Feyenoord. En daarna is het goed gegaan.
Ja, maar dus Excelsior, dat is, vind ik, een andere...
Nee, maar het gaat er alleen om dat je niet zomaar... Hup, je gaat erin en dan gaat draaien.
Nee, oké. Okay, nee, heeft nee, langer nee, nodig nee, dan ik kijk ander. Even naar, heeft hij een bepaalde beweging? Start hij even goed weg? Weet je wel. Ja, daar maar, zit ik dan naar te kijken en daar heb ik niets van gezien. Nee. In deze wedstrijd tegen Sparta. En dan denk ik van, nou ja, waar wordt hij nou eigenlijk geselecteerd? En wat er ook natuurlijk altijd is in zo'n laatste fase van zo'n transferwindow. Het zijn een soort paniekaankoopjes, hè? Over het algemeen. Ja, we moeten nog een spits.
Zelfs zal dat zeker het geval zijn geweest. Ja. Omdat en ze hadden natuurlijk geen spits. En dan ga je natuurlijk toch nog kijken wat er nog beschikbaar is.
Ja,
er
zijn ook
niet zoveel meer.
En hier, gaan veel clubs mee in de fout. Ja. Je moet extra investeren in doelpunten. Dat is veel belangrijker dan nog eens 2 middenvelders.
Maar dat is bij Excelsior wel lastig, Harry.
Nee. Maar daarom zeg ik, je hebt een selectie van, weet ik, van 24 man of zo. Nou,
probleem is
dan
alleen,
maar 2 minder, maar wel iemand waarvan je bijna zeker weet dat hij goals gaat maken.
Probleem is, Excelsior is een kleine club met weinig geld. Precies. Dus je kan niet die spelers halen die je graag wil hebben.
Nou ja, ik zie
en dan
het
moet je naar de tweede, derde, vierde keus. Ja, en dat zijn geen toppers, dat weten we.
Nou, dan wordt het gokken.
Nou, Najee huurde ze van Feyenoord. Die liet gisteren wel zien dat het een topper kan worden, toch?
Ja. Nou, die ging wel even een paar keer de veld over met de bal aan zijn voet. Jazeker.
Maakt een hele goede indruk. Snelheid.
Ja.
Naar de goal. Dus hij deed het ook niet in een omweg. Naar de goal. Dus ik ben benieuwd of hij inderdaad dat kan gaan brengen voor Excelsior. Keihard nodig, want ze hebben doelpunten nodig. Ja. Anders blijf je er niet in.
Nee, dat is ook zo.
Maar ze hebben er wel eentje die ze makkelijk tegenhoudt. Ja, ik zei het al eventjes.
En we zeggen eigenlijk... Berggraaf dan, die jongen, of Berggraaf. Het is Berggraaf, ook een Antilliaanse jongen trouwens.
Ja, die aanvallen. Die heeft toen een hersenschudding gehad, dus daar zijn ze wat voorzichtiger.
Die kan wel een goal maken, hoor.
Ja. Ja, bedoel, Van Gassel, die heeft echt een geweldige wedstrijd gespeeld.
Ja,
maar die is iedere week goed.
Ja. Een blessure aan zijn lies heeft hij even gehad, en nu weer terug. Maar als ik het ook zag, dan zoveel ballen er weer uitgehouden, dat echt heel goed.
En wat ik er ook wel wonderlijk vind, is toch die linksback.
Ja, geweldig.
Hoe krijgen die in godsnaam bij Excelsior terecht? Dat is gewoon veruit de beste speler.
Zakre. Ja, we speelden al een paar jaar. Pakt trouwens wel gisteren zijn derde rode kaart in zijn tijd bij Excelsior.
Dat is wel slordig. Ik vond het geen gelijk, maar oké, daar kan je over discussiëren.
Als je de derde keer, dan zal het toch wel iets slordig zijn.
Maar hoe kan het? Die betaalde toen nooit 10 miljoen volgens mij voor hem.
Hoe kan het zijn dat hij bij Excelsior speelt en niet bij Utrecht? Hoe kan dat nou?
Iemand die ook nog even bij Excelsior blijft, dat is de trainer. Want die heeft zijn contract met een jaar verlengd. Ruben Den El. Hoe doet hij het?
Nou ja, ze zijn gepromoveerd, dus dat is goed. Ja, en dit is, dat weet je wat ervoor, het gaat een zwaar seizoen worden voor Excelsior. Hè? Want we hebben het er net over aanvallers die erbij komen. En dan moet je tot het allerlaatste wachten en hopen dat inderdaad een schot in de roos blijkt te zijn. Maar ik denk, als je ziet hoe ze ook tegen Sparta voor de dag kwamen, denk ik dat hij tot nu toe prima doet bij Excelsior.
Die verlenging van Den El werd al een tijdje bekokstoofd.
Nou, Excelsior kwam eigenlijk in het voorjaar al om het contract te verlengen. Dus daar spreekt sowieso vertrouwen uit dat ongeacht de uitkomst van vorig seizoen de club enthousiast was over de ingeslagen weg. Dat vind ik een mooi signaal. Vervolgens hebben we dat even on hold gezet omdat ik graag het seizoen wilde afmaken in een positieve flow. Nou, dat is gelukkig met elkaar gelukt. Toen kwam de transferwindow eraan. Dus we waren al langere tijd met elkaar in gesprek waarin we wisten welke kant op zou gaan. En nu vond het een gepast moment om het naar buiten te brengen.
Trainerstalent, Cor, Den El.
Ik vind het zeker een talent. Ja, ik vind het een prettige man ook. Ik heb een paar keer gesproken met hem. Echt ook een man die kennis van zaken heeft. Objectief kijkt naar het elftal. Ik denk dat dat wel een sieraad is voor de nieuwe trainersgilde.
Ja, het straalt ook een rust uit, denk ik ook wel, ten opzichte van een
En dat hetzelfde geldt voor die Simonis.
We hebben best wel een paar talentvolle trainers hoor in Nederland. Ja, die jongen bij Telstar zit, doet het ook hartstikke
goed. Die doet het ook hartstikke goed.
En deze, prima. Dus, en leuk speel. Wij spelen ook leuk voetbal.
Ook die jongen van Volendam met die
Kruis.
Het zijn toch nieuwe generaties. Ja. Die hebben andere opvattingen, spelopvattingen.
Ik vind dat de trainers, trainers beter opgeleid worden dan de scheidsrechters in Nederland.
Dat is een ding van schrikken dus.
Nou ja, die zit ook met opleiding en die worden ook helemaal doodgekozen.
Het valt ook niet mee, hè?
Blijkbaar niet.
We praten er makkelijk over, maar het is niet zo makkelijk om scheidsrechter te zijn.
Dat stelt niks voor, hoor.
Ja, dag. Je hebt die VAR nog in je rug zitten, wat ook nog
tegen
je kan
werken. Je zou zeggen dat
het is allemaal heel moeilijk geworden, joh. De belangen zijn veel groter geworden, dus ja.
Oké. Ik ben het eens, hoor. Ik ben dit keer mee eens, hoor.
Nou, dat mag ook echt in de krant al een keer.
Dat is de eerste keer sinds jaren. Harry, gaat goed met je.
Op naar het WK.
Dat is wel de bedoeling, ja.
Ja, dat zou te gek zijn.
Daar zijn we voor begonnen.
Precies. Nou,
maar het is een zware route. We hebben natuurlijk de eerste pool hebben we overleefd en nu zitten we in de laatste pool. En dan moet je eerste worden om direct te promoveren. Nou, Jamaica staat met 2 gespeeld 6 punten. Wij staan met 2 gespeeld 4 punten. In principe staat Jamaica natuurlijk heel gunstig ervoor, omdat ze ook nog in de ranking veel lager staan dan wij. Maar aan de andere kant, wij zijn niet kansloos. Want we krijgen ze nu thuis en we krijgen Trinidad thuis. Nou, stel je nou voor dat je altijd weer een rekenen 6 punten haalt. Dan moeten we nog wel naar uit naar Jamaica. Maar Jamaica moet ook nog uit naar Trinidad. En dat was voor ons
Ik ben er nu bij de spoor bij ze te raken. Dus ik ga gauw afronden. Dankjewel, Korpot. Graag tot de volgende keer. Dennis Kalenburg, Harry van der Laan. We zijn er morgen online met een mooi interview. Althans, hopelijk mooi. Met Dennis de Kloeze, de directeur van Feyenoord. Woensdag de Sparta-podcast met de Sparta-directie dan aan tafel. En vrijdag is er weer FC Rijnmond. Graag tot dan. En een goede week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.